zaten naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen uit Psalm 25, het vijfde en het tiende vers. Louter goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer al mijn euvel daan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak me niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellende. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. 5 en 10 uit Psalm 25. gaan nu luisteren naar de heilige wet des Heren onze Gods. Maar we zingen het zesde vers uit Psalm 19. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. ga nu met u lezen uit Psalm 51. Vanaf het 9e vers tot het einde. Psalm 51 van vers 9 tot het einde. Ontzondig mij met hyzop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Het doet mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij, God mijn heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt ge geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart, zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tekstversen die we in dit uur met u gaan overdenken, dat is in Psalm in 1 Samuel 15, het 24ste vers. Het eerste gedeelte. 1 Samuel 24, 15. Vers 24, het eerste gedeelte. Daar lezen we dit. Toen zeide Samuel, Saul tot Samuel, ik heb gezondigd, omdat ik des Heeren bevel en uw woorden overtreden heb. Nu lezen we 2 Samuel 24, 10e vers. 2 Samuel 24, 10e vers. Laatste gedeelte. En daar lezen we dan. En David zeide tot de Heere, ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uws knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Als ik u gevolgd heb, dan merkt u, Samuel is gekomen tot Saul. En dan lezen we in 1 Samuel 15, dat eerste tekstwoord, dan zegt Saul, ik heb gezondigd. En in 2 Samuel 24, daar zegt David het. David zegt ook: ik heb zeer gezondigd. 2 koningen, beide belijden dat ze gezondigd hebben. We gaan u overdenken in het licht van Gods getuigenis en van het leven van deze beide mannen, van deze beide koningen, het verschil. Hier vinden we tweeërlei schuldbelijdenis. Schuldbelijdenis der lippen en een schuldbelijdenis des harten. Laat ons God van den hemel smeken of het hem behagen mag dit woord door zijn heilige geest aan ons hart te heiligen, voor ons verstand te verklaren, dat we mogen kennen het onderscheid en dat we door genade niet slechts leven bij een schuldbelijdenis der lippen, maar wat zou toch een voorrecht zijn als we straks heen gingen en we konden zeggen: ja, dat weet de Heer. Want je moet altijd de Heer in je hart laten kijken of het waar is. Dat weet de Heer, dat ik het toch ken, dat schreien over mijn zonden en schuld in het verborgene voor God. Laat ons daar de Heeren om bidden. Ach, lieve Heeren, zo mocht het u behagen, daar in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, ons met elkander weder aan deze plaats des gebeds hebt willen samenbrengen. En we ons hebben geschaard om uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en dat eenvoudige wijsheid leert. Daar bidden en smeken we u, Heere, behagen het u met de zaligmakende bediening van uw heilige geest in het midden van ons af te dalen. Wil uw heilige geest bij uw woord paren. Ach, dat woord dat er ons van spreken gaat. Hoe eens een Saul het heeft uitgeroepen: ik heb gezondigd. Maar o God, hij is weggezonken in de nacht der eeuwige verlorenheid. We willen ook gaan luisteren hoe eens David ook uitriep: ik heb zeer gezondigd. Maar tot hem kwam de boodschap: God heeft genadiglijk uw zonde weggedaan. En David mocht het zingen: welzalig hij, wiens zonden zijn verheven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heeren is bedekt. O God, dat ontzettende onderscheid, dat beslist over dood en leven, voor tijd en eeuwigheid, wil de ernst van deze woorden op ons aller hart binden. Wil daartoe de oren doorboren en de harten ontsluiten, dat het woord niet over ons heen gaat, maar dat het de zielen eens raken mocht en we onszelf in het licht van uw getuigenis, Heere, daartoe hebt ge uw woord gegeven en daartoe roept ge toch telkens op: onderzoekt u zelf nauw, ja zeer nauw. En dat ons hart eens recht gebogen in het stof voor u mocht komen, o God, doorgrond. En ken mijn hart, zie of er een schadelijke weg is en leid gij mij op de eeuwige en enige weg, Heer. Ach, zo mocht ge uw woord willen zegenen, dat hoort zijn zaligmakende kracht doen in de harten van onze kinderen, van jongeren en van ouderen. Ach, we hebben het allemaal zo nodig. Altijd maar weer, heren, onszelf te onderzoeken in het licht van uw getuigenis. Altijd maar weer nodig, heren, zie of er een schadelijke weg is. En leid gij ons op den eeuwige en enige weg. Want ook na ontvangene genade, heren, ach, u weet het, dan is nog een volk dat is tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Dan is het een volk dat krijgt in te leven, elke dag uw moeite te maken met zonde en arbeid met ongerechtigheden. Wie en wat zijn ze in zichzelf tot hinken en tot zinken, altijd klaar, o God, wij bidden u. Wil dat woord dan nog zo heiligen aan de harten van dat volk, dat ze dat plekske, dat ze dan toch kennen, nog weer eens bij vernieuwing mochten zoeken. Want dan is er toch geen groter weldaad dan een bukkend, buigend hart onder u, o Heere, te hebben. In zichzelf niets meer dan een arme zondaar, maar door de genadige ontdekking en toepassing en wegschenking van uw o dierbare Heer Jezus, het leven mocht kennen in u, die het leven zijt, om in u die vruchten te dragen, die goden verheerlijkend en die zielenzaligend zijn. En dan zal dat hart toch altijd weer de behoefte kennen om u te smeken, heren, sla maar een nauwe band om mijn lendenen en houd me toch dicht aan u verbonden. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor wankelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Heren, zo mocht dat volk worden gevoed uit uw woord, gesterkt in het geloof, de hoop verlevendigd, de liefde verdiept. Dan mocht het bestreden hart nog eens worden versterkt uit uw woord, in de wetenschap dat het toch waarachtig is dat gij begonnen zijt en dat uw beloften waar zijn. Heer, het mocht al wat onbekeerd is heilig jaloers maken. Gij kent de noden en de behoeften van het hart van een ieder onzer. Neem het onze weg. Schenk ons het uwe in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden. Gedenk aan die de mond tot u is. Ach, Heere, vervul ook zijn hart uit uw volheid. Leg de zaken maar in het hart en op de lippen, dat u eer mochten bedoelen, dat we tezamen verblijd werden in uw bedehuis. Gedenk daartoe ook aan hen die met ons niet konden samenkomen. U kent ze, de onderscheidene zieken, ook uit de gemeente. We dragen ze alle aan u op en we leggen ze alle voor u, o grote medicijnmeester, neder. U mocht u hunner naar lichaam en ziel nog willen ontfermen. Ach, daar is zoveel nood, zoveel kruis dat in stilte getorst wordt. Tranen die men schrijt en die men zuchten die geslaakt worden, vaak in noden en ellende. Maar heren, bij u zijn uitkomsten in alle nood en dood. En dat mocht menig beproefd en verzocht hart nog eens zalig ondervinden. Zo leggen we alle zieken, alle ellendigen voor u neer. U kent ze, heren, we hoeven ze niet bij namen te noemen. We mogen ook in de weg van ootmoedige dankzegging tot u komen. Ge hebt nog het voorrecht geschonken aan de oude broeder Guit en aan onze zuster Van Duin van den Oever, dat ze beide nog uit het ziekenhuis mochten thuiskomen, aanvankelijk hersteld. En ach, heren, nu komen we met hen tot u, om ze te leggen aan uw gezegende voeten en u te smeken, beminnelijke Heere Jezus. Gij zijt de bidder en gij zijt de danker uws volks. En de verzuchtingen uit een hart dat het moet uitschreien. Heren, wat zal ik nu met u wel dan overlaan? Heren, dat zo anders kunnen gaan als nu naar de dood en naar het graf en naar uw rechterstoel had gegaan. Dan vraagt Job, zal het wel zijn, als God u zal onderzoeken. En u hebt het in hun leven betoond, heren. Het was uw tijd nog niet. De tijd der genade geschonken. Och, het mocht hun harten nauwer, nader aan u verbinden, heren. Wat zou dat groot zijn, als in een weg ook van ziekte en genadige herstel geleerd mag zijn. En de Heere heeft me doen ondervinden wat Hij is voor een ziel in nood. En Heere, dan ervaart dat hart dat Gij er alles voor zijt. Zo mogen we ook in de weg van ootmoedige dankzegging tot u komen, naar onze broeder en zuster van den Oever het voorrecht hebt geschonken dat ze mochten gedenken 60 jaar lang door de band des huwelijks verbonden te zijn. Lieve heren, dat zijn er maar heel weinig. O, zo weinig die dat beleven. En dat hebt ge hun u geschonken. En daarboven dat ze beide nog in goede gezondheid en wel bij hun verstand mogen zijn. Heren, och, bind het maar op het hart, dan kunnen ze maar één uitroep doen. En dat is, o Heere, wat hebt Gij gedaan? En dat aan ons, onverdiende weldaden en zegeningen. En wanneer dat nu op hun hart gebonden mag zijn, heren, dan zullen ze beginnen in het stof voor u te buigen. En dan moeten ze uitroepen, heren, 60 jaar verdriet gehad, en u hebt nooit anders gedaan dan, ach, de beproevingen hebben ze gekend vanzelf. En de zorgen, daar ontkomt niemand aan. Maar dan moeten ze toch getuigen, lieve heren, 60 jaar. Hebt Gij behoed, bewaard, gezegend, beweldadigd, boven bidden en denken. En als we dan maar recht met de weldaden verlegen voor u staan. Heren, ge zijt de dank en de lof waard en u kunnen wij het genees brengen. Dan wilt Gij openbaren. En mocht het in die harten doen, dat daar nu is een dankende hoge priester, die ook de danker zijns volks is, voor het aangezicht zijns vaders, om uit die borg bediend, met zijn bloed gewassen, door zijn geest geleid, de laatste jaren des levens, met al hun kinderen, te worden voor hem toebereid, om u te mogen en te kunnen ontmoeten. Heren, zo leggen we nu alles voor u neer. Gedenk aan alles wat wachtend is op uw onmisbare zegen. En wil naar het vrije van uw welbehagen ons zegenen uit een open hemel. Amen. De tegenstellingen die liggen in het leven vlak naast elkaar. En die tegenstellingen in het leven zijn dan niet vaag, Maar we zien die tegenstellingen telkens weer schril en scherp. Immers voorbij de sombere begrafenisoptocht trekt de fleurige bruiloftstoet. Een tegenstelling. En waar je nu in je leven blikt, altijd zie je die tegenstellingen weer. Ja, het is gezondheid of ziekte, zwakte of sterkte, armoede of rijkdom, dood of leven. Altijd weer de scherpte van de tegenstellingen. Maar, en nu is ook dat woord van God een boek vol van tegenstellingen. Ik zou willen zeggen, de Bijbel is feitelijk van het begin tot eind vol van de tegenstellingen. En waarom? Wel, omdat uit de botsing der tegenstellingen de waarheid als een reine maagd omhoog duikt. Omdat we ons in het licht van die tegenstellingen zouden onderzoeken. Maar zeg, daarom heeft de Heere Jezus, ik weet niet of je er wel eens ooit op gelet hebt, maar de Heere Jezus in zijn rondwandeling op aarde, nou zoals hij prediken kon, hè, dat kon hij alleen maar als Zoon Gods. Die gezegende Heere Jezus Christus heeft in zijn omwandeling op aarde, in zijn prediking, telkens en telkens weer op tegenstellingen gewezen. Daar heb je het bijvoorbeeld. 5 wijze maagden. En daartegenover 5 dwaze maagden. Dan die bouwers, nietwaar? De ene die bouwt op een rotsgrond. De ander op een zandgrond. 2 mensen gaan erop naar de tempel. Die rijkaard, die meent dat hij veel geeft en hij geeft schier niets. En die arme ziel, die weduwe, die gooit er alles in. Altijd weer die tegenstellingen. Die man met een bruiloftskreet. En dan ook weer die bruiloftsganger zonder bruiloftskleed. Altijd weer de scherpte van de tegenstellingen die Gods woord ons predikt. En dan zijn dat dus maar niet alleen stoffelijke, maar ook geestelijke tegenstellingen. En niet alleen tijdelijke, maar het zijn ook eeuwige tegenstellingen. Niet slechts schijnbare, maar wezenlijke tegenstellingen. En waarom nu? Ook die gezegende Heer Jezus gaf dat onderwijs in die schrille tegenstelling, opdat we ons in het licht van die tegenstellingen nauw, ja zeer nauw, zouden onderzoeken. Opdat we onszelf toch niet door een glimp van Gods zaligheid zouden laten bedriegen. Maar we zouden weten wat waarheid is. En zo zien we nu, en nu gaan we u zetten in de tekstversen die we met u gaan overdenken. Ook daarin zien we de schrille tegenstelling. Koning Saul, die roept uit, die man, ik heb gezondigd. David, die man roept ook uit, ik heb gezondigd. En nu gaan we zien de machtige tegenstelling, het schrikkelijk onderscheid, dat tenslotte het onderscheid is tussen het eeuwige leven en de eeuwige dood. Tweeërlei schuldbelijdenis, dat beluisteren we hier in 1 Samuel 15, vers 24, zegt Saul tot Samuel, ik heb gezondigd. Ach, het is een schuldbelijdenis der lippen. En dat hoort God van den hemel niet. Mochten we nu aan ontdekt worden. En we gaan zeggen, heren, oh, bewaar me daar nou toch voor. Want geloof me, geliefde, de wereld is nog vol van Sauls. Ja, we zeggen, oh God, laat het nou eens niet wezen. Een schuldbelijdenis der lippen. Maar, en dat is het tweede wat we gaan overdenken. Mocht het zijn een schuldbelijdenis des harten, zoals het bij David was. Die zegt, ik heb zeer gezondigd. Tweeërlei schuldbelijdenis. Een belijdenis der lippen en een belijdenis des harten. Laat ons eerst zingen. En dan zingen we al uit de schuldbelijdenis des harten van David. Psalm 51, vierde en het vijfde vers. Intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Vandaag is de extra collecte voor het bouwfonds. En volgende week zondag, zo de Heer wil, hoopt u voor te gaan, dominee Tanis. We zingen nu Psalm 51, 4 en 5. deze mens toch diep gevallen. Eens pronkjuweel van Gods schepping, versierd met Gods deugdenbeeld in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht zou kennen, hem van harte zou liefhebben om met hem in de eeuwige zaligheid te leven. Maar ach, zeker door ingeven des duivels, maar toch ook door vrij en moedwillige ongehoorzaamheid, is die mens van God zijn schepper afgevallen en is hij geworden een slaaf van de zonde, Satan, dood en hel. Welk een verwoesting heeft nu toch de zonde over een mens gebracht? Och, om u daar eens iets van te laten zien, wil ik voor uw aandacht brengen het beeld van Saul, de koning Israëls. Deze Saul, zoals hij daar zit op zijn troon in zijn paleis. De geest des Heeren is van hem geweken. Een boze geest verschrikte hem. En zie hem daar nu zitten. Saul op zijn troon. En daar tegenover hem zit David. David tokkelende op de snaren zijner harp. En die Saul, hij staart wild voor zich uit. Zijn voorhoofd is onheilspellend gefronst. En de lijnen der wroeging worden al dieper ingegroefd in zijn gelaat. Daar zit hij, dodelijk verschrikt en benauwd en bevreesd. Duisternissen der ziel komen over hem. En in een vlaag van waanzin grijpt hij zijn spies en werpt hij naar de onschuldige, harpspelende David om hem aan de wand te spitten. Wat heeft toch de zonde van een mens gemaakt? En wat is nu toch een mens, geliefde, die van God verlaten is? Hoe verschrikkelijk was het woord wat Samuel op last des Heren tot Saul spreken moest. Saul, omdat gij des Heren woord verworpen hebt, zo heeft de Heer u verworpen dat ge geen koning zoudt zijn. Maar heeft die Saul dan geen berouw gehad? Ho, zeker. Wel, zeker. Hij zegt hier ook in de tekst in 1 Samuel 15 tot Samuel: ik heb gezondigd. Maar ach, die belijdenis van Saul, geliefde, blijkt slechts een belijdenis der lippen te zijn. Onthoud dit nu eens. Dat is zo'n zuiver kenmerk van waarachtige belijdenis, ja of nee. Het kwam bij Saul niet uit een gebroken en verslagen hart. Daar ligt de machtige tegenstelling. Saul. Wat had Saul dan gedaan? Wat was nu Sauls zonde? U kent misschien de geschiedenis. Saul, de zoon van Kis. Hij was door de Heere rijk gezegend. Door de Heere verkoren uit dat geslacht van Kis in de stam van Benjamin om koning te zijn over Israël. Die David was door de Heere met koninklijke gaven versierd. Ja, de man heeft koninklijk gestreden, zeg. Uitwendig heeft Saul dan ook getracht om de Heere te dienen. Fier en kloek heeft hij de oorlogen des Heeren tegen de vijanden van Israël gestreden. We lezen zelfs, zeg, nee, dat lezen we toch, dat die Saul, die had een ander hart gekregen. Dat is ook wat, een ander hart. Helaas, het was geen begenadigd hart. Een koninklijk hart wil het zeggen. Een hart om de vijanden des Heeren te bestrijden. En dan is voor jullie, jongens, meisjes, hè, jongeren of ouderen, is nou zo nodig. Vraag dat nou meteen eens zo van binnen. Doe je dat nu? Doe dat dus. Vraag nu eens, heb ik nu al een ander hart? Heb ik al een begenadigd hart? Wat zou je daar nou op zeggen? Ik weet nog goed, dat las ik zo treffend. Van een meisje in Rusland, daar het zo benauwd is. Een meisje, dat worm, dat moest nog 10 jaar worden. Maar die zei toch, onder tranen van verwondering, ik heb een ander, nieuw hart gekregen. Welk hart? Waar de Heer Jezus in woont. Toch een wonder, hè? Jo, dat heeft immers de Heere gezegd. En hij heeft zich zijn lof bereid. Uit de mond der zuigelingen en der kinderkens. Dan gaat het er voor ons om, jongens of meisjes, boven of beneden, oud of jong, zeg me, hebben jullie al een ander hart, een begenadigd hart gekregen. Vriend der ginter, zul je nu eens niet rusten, voor je dat weten mag? Of je dat weten kan, waarachtiglijk. Want als God je een ander hart, dat wil zeggen, een nieuw hart, een begenadigd hart geeft, dan komt dat openbaar in ons leven, in de droefheid naar God. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Net het zuivere kenmerk. Dus kennen jullie dat nou? Nee, oh, God is zo goed dat hij je vanmorgen hier nog in de kerk bracht. En dat hij je de boodschap nog laat brengen. Nog altijd Gods nederbuigende goedheid en ontfermende genade. Saul, oh, hij staat daar als een sprekend voorbeeld, vriend, voor u en voor mij. Ik heb gezondigd, zegt hij. Wat had hij nu gedaan? Wel, de Heere had door de mond van Samuel tot Saul gezegd, Saul, maak u op. Sla Amalek, verban alles wat hij heeft en verschoont hem niet. Hé, sla Amalek en verban alles wat hij heeft. Weet ge, als je een beetje thuis bent in de Bijbelse geschiedenis, dan weet ge, die Amalekieten, zeg, dat waren van God gezworen vijanden, jongen. Haters van God en van zijn volk, dat waren die Amalekieten. Toen de Heere Israël uitleidde uit Egypte, weet je wel, en door de woestijn, zeg jij eens, wie waren het eerste die ze tegenkwamen om ze te verhinderen dat ze niet zouden ingaan in het van God beloofde Kanaan? Amalek. Toen kwam Amalek En hij streed tegen Israël. En toen heeft God reeds gesproken. Toen die Amalekieten op zulke lage wijze de strijd begonnen. Hè. Want dan lezen we, en hij viel Israël aan in de achterhoede. Waar de vrouwen waren en de zwakken en de kinderen. En toen hielden de Amalekieten een ware slachting onder Israël. En toen heeft God al tegen Mozes gezegd. Mozes, die gedachtenis van Amalek moet worden uitgeroeid van onder den hemel. En u komt de Heer. En u krijgt Saul, de koning, de opdracht om dat nu te gaan doen in de naam des Heren. Maak u op. Sla Amalek, de hater van God en van zijn volk. Verban alles wat hij heeft. Want zijn naam moet worden uitgeroeid van onder den hemel. En wat geschiedt nu? Saul volbrengt het bevel des Heren, want hij maakt zich op en hij gaat strijden tegen Amalek. En God zorgde dat Saul Amalek overwon. Dus nu ging hij het bevel Gods wel uitvoeren, maar hij deed het, vrienden, op zijn eigen manier. Hij deed het naar het goeddunken van zijn eigen hart. Want hij sloeg wel die Amalekieten. Maar ja, hij dacht, je leest dat zo in die geschiedenis, zegt die koning Agag, hè, dan staat er, en hij ging weelderig. Het was dus misschien een protserige, hoogmoedige koning. Hij ging weelderig. En Saul dacht, nou ja, die kerel laat leven. Op nou alles. En dan zeg, dat beste van de schapen en het beste van de runderen. Ja, maar om dat nou alles te verbannen. Nee, dat is niet nodig hoor. Nee, hij gaf zijn leger wel bevel. Spaar dat maar. Hier heb je nu vleeselijke, eigenzinnige godsdienst. Vroomheid naar het goeddunken van eigen hart. Ik heb er straks al gezegd, die Sauls die leven nog, ook nu nog. Een godsdienst naar het goeddunken van eigen hart, geliefde. God zei, verban alles. Saul zei, nou dat dacht ik niet nodig hoor. Ja, wat doet, zeg jij eens, wat doet die man nu? Die Saul daarin. Bruut, moedwillig, Gods gebod en bevel verachten en overtreden. Ja, dat heb je uit die eigenwillige, vrome godsdienst, geliefden. Ach, waaruit voortvloeit diefstal van het gestolene en verachting en verwerping van het woord van God. En dat is een vreselijke zaak. Ja, God niet te achten, maar zichzelf te achten, geliefde. Zie, dit was hier de verschrikkelijke zonde van deze Saul. Ja, en wat gebeurt er dan? Ze komen terug van de strijd. Heeft die koning gespaard? Beste van de runderen, van de schapen. Ze meegenomen. Zonde, dat doen we niet. Dat mag God wel zeggen, maar dat is niet nodig. Even later ontmoet hij te Gilgal Samuel. En als dan Saul Samuel ziet, zo lezen, dan gaat die man tegemoet. Let eens op, daar heb je nou die eigenwillige, vleeselijke godsdienst. Lief mens, hoort. Dan gaat hij Samuel tegemoet en dan roept hij uit. Gezegend zijt gij de Heere. Ik heb des Heeren bevel bevestigd. Daar liegt die nog ook. Die man die liegt, dat doet hij vroomtjes erbij. Want kijk, en dan werpt hij nog gauw de schuld ook op een ander. Want hij had het woord des Heeren niet bevestigd. En wat zei Samuel toen? Toen zei Samuel, maar zeg, wat is dan de stem der schapen en der runderen die ik hoor? Wel, zei Saul, en daar zie je hoe onwaarachtig de man is. Eerst staat hij nog te liegen, want dan zegt hij, ik heb des Heeren woord bevestigd. Ja, en wat doet hij nu? Dan zegt hij, ja, Samuel zegt, ik hoor toch het blaten van de schapen en de runderen. Heeft het volk hoort. Dan gooit hij de schuld op dat volk, hè, op dat leger. Die hebben ze bewaard om de Heere, uw God, te offeren. Weet je? Ja. Zo liegt hij. Gooit hij de schuld nog op een ander. En dan komt dat treffend woord. Wat Samuel zegt in de name Gods tegen Saul. Saul, gehoorzamen is beter dan offeranden. Opmerken dan het vette der rammen. Omdat gij des Heere woord verworpen hebt, zo heeft de Heere u verworpen, dat ge geen koning zoudt zijn. Ja. En dan komt het. We hebben gehoord wat Sauls zonde was. Hij veracht Gods woord, overtreedt met vol bewustzijn Gods bevel. En dan onder een vrome mom om die dieren de Heere te offeren, maar hij had ze voor zichzelf en de zijne bewaard. Ja, en laten we nu eens gaan letten in de tweede plaats op zijn belijdenis. Want als Samuel dat woord gesproken heeft, nou heeft God het koninkrijk van je genomen. Kijk, dan krijgen we de tekst. Hier uit 1 Samuel 15. Wat zegt dan Saul? Misschien schrikt hij even. Als hij die boodschap krijgt. Ik heb Gods woord verworpen. Nu heeft God u verworpen. Dat je geen koning zoudt zijn. Dan is dit zijn belijdenis. Toen zeide Saul tot Samuel. Ik heb gezondigd, omdat ik des Heeren bevel en uw woorden overtreden heb. Kijk, hier hij nou een lippe belijdenis. En doe dit nu eens met me, opdat ge terecht verstaan moogt. Deze Saul is in deze belijdenis, ik heb gezondigd, niet waarachtig. Wat doet hij niet? En dan zie je dadelijk zeggen het verschil bij David. Dit staat er in de tekst. Een mens leest daar zo makkelijk overheen. Toen zeide Saul tot Samuel. Oh, Saul, Saul. Was je maar naar God gevlogen. Want wie als een arme zondaar tot God komt, zal in de eeuwigheid niet afgewezen worden. Maar dit is het kenmerk van een valse belijdenis. Dat geen hartebelijdenis, maar slechts een belijdenis der lippen is. Saul zeiden het tot Samuel. Wat heeft die Saul nooit gedaan in heel zijn leven, niet er al die jaren die nog geleefd heeft. Wel, geliefde, Saul is met zijn zonde nooit bij God gekomen. Daarom heeft God Saul in zijn belijdenis van ik heb gezondigd nooit gehoord. Slechts een taal der lippen dat buiten zijn hart omheen. Saul, hij heeft zijn zonde als zonde voor God nooit recht gezien. Het licht dat viel in de donkere ziel van Saul, dat was niet het zaligmakende licht van de Heilige Geest, maar dat was het licht van een gescheurd, een geopend conscientie. Toen die conscientie openging en hem aanklaagde, wat heb je gedaan? Wat heb je nu gedaan? Ja, toen riep hij uit, ik heb gezondigd. Ja, maar slechts kwam het dus uit een aangeklaagd geweten. Wat ontbrak daar nu aan? Het waarachtige schuldgevoel. Wat ontbrak eraan? De oprechte belijdenis. Bij de belijdenis zijner lippen bleef dat hart van Saul ongebroken en onvernederd. Hij vluchtte van God af en niet naar God toe. Bij alle spijt bleef zijn hart in de grond der zaak hetzelfde harde, goddeloze hart. En daarom gaat hij door Samuel. En hij vliegt niet naar God toe. En dat is nu een kenmerk van een valse berouw. En mocht nou Gods Heilige Geest de toetssteen aan uw aller hart aanleggen. Kent u berouw? En wat is dan uw berouw? Saul had wel zonde kennis, maar hij had geen zonde smart. Geen innige haat en afkeer van de zonde. Geen hartelijk leedwezen. Geen kennis van de zonde als zonde, van haar gruwelijkheid en haar God onterend karakter. Geen berouw dat ik tegen een goeddoend, ontfermend God gezondigd heeft. De zonde kost hem nu zijn troon en daar heeft hij spijt over. Ze kost hem ook de gunst en de ontferming Gods. Maar dat deert hem totaal niet. Saul, met al zijn ik heb gezondigd, is een man met een onveranderd, onvernederd hart. De taal der lippen. Hij denkt, nu zal me de kroon ontvallen. En dan wordt hij daar nog innerlijk duivels kwaad over. En dan zegt hij wel gauw, ik heb gezonden. Tot Samuel, zei hij. Samuel, daar gaat hij. Samuel is heen gegaan. Weet je wat hij nog even deed? Toen hij schrok. En toen dat geweten hem aanklaagde. Ik heb gezondigd. Toen heeft hij Saul en Samuel nog vastgegrepen. En toen wou hij hebben dat Samuel toch even nog met hem meeging om zijn eer op te houden voor het volk. Zie je dat die kerel een onverbroken hart had. Hè? Hij zegt, dan moet je me nog eren voor het volk. Ja, dat hoeft het volk nog niet te weten. Maar als we nou waarlijk zondaar voor God worden, vriend. Kijk, en dat is nou het kenmerk van een oprecht berouw. Dan schreeuwt het voor God de mensen uit, jongen. En daarom zeiden, hier zie je nu Een vals berouw, belijdenis der lippen. Hier hebben we een schijnbekering. Dan schrijen we wel uit de omstandigheden waarin we nu gekomen zijn, geliefde. Maar dan schrijen we niet uit kracht van de uitgestorte liefde Gods in ons hart. Dan missen we het oprechte, waarachtige schuldgevoel, de ware verootmoediging, waarmee een oprechte bekering gepaard gaat. We erkennen hoogstens, ja, bent toch ongelukkige mensen, hè? Ja, ja, we hebben zo gezondigd en ja, ja, en als je dan zo verloren gaat, en dan gaat de mens onbekeerd de eeuwigheid in. Ik heb gezegd, die Sauls leven nog. God ontdekken ze onder u en bewaren u dan. En leren u een rechte schuldbelijdenis. Want, en hier kom ik tot mijn tweede gedachte. En dan gaan we eens letten op wat dan een kenmerk is van een ware schuldbelijdenis. Dan lezen we de tekst in 2 Samuel 24. Waar David schrijft en zegt in het 10e vers. Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Ja, maar nou het verschil, vriend. Heb je het er net gehoord? Ja toch, jong en oud, kom. We hebben het er net gehoord. En Saul zeide tot Samuel. En nu David. Daar hij nou precies het verschil tussen een waarachtige schuldbelijdenis, vriend. Kijk, dan staat hier. En David zeide tot de Heere. Kijk. Ja. Bij David. Daar was ook de richter gekomen, de ziener God. Maar nu lees je niet, zeg. En David zeide tot God. Tot de richter? Wel nee. Nou zie je dit. En David zeide tot de Heere. Kijk, nou, als God een mens waarachtig in de schuld brengt. En hij wordt zondaar. Voor God, geliefde. Zie dit nu bij David. Let nu eens met me op die David. Nu gaan we naar een ander paleis. Het paleis van David. Hé, maar nu vinden we David niet op zijn troon. Hij heeft geen kroon op zijn hoofd. Hij heeft geen gouden scepter in de hand. David, als we in zijn paleis komen. Er straks zagen we Saul op zijn troon in zijn paleis. Maar nu gaan we naar Davids paleis. Jongen, op zijn troon zie je hem niet. Ergens in een hoekje van een kamer van zijn paleis. En daar ligt David. Daar ligt hij gebogen. In het stof. Schreiend. Tussen God, o God, ik heb tegen u, ja u alleen, gezondigd. Daar schrijdt David, tranen der ziel, dat hij het zo voor God verdorven heeft. Daar heeft hij het uitgeschreid, Heere. Dat je me nog niet weggestormd hebt met uw rechtvaardig oordeel. Dat is nog ontferming over me. Heere, hoor. Heere, ik heb zeer gezondigd. Neem de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Hier heb je een belijdenis uit een gebroken en verslagen hart. Ach, kom, jongeren en ouderen, ik zou je dat zo van harte toewensen, dit te kennen in je leven. Kijk eens een plekje in je leven. Mooi hoe naar Saul denk hoor. Ik kwam ook ver bij Saul. Oh ja, zo uitwendig, dan zou je zeggen, wel een kostelijke man. Ja. Maar Saul kwam tot Samuel. Saul is nooit met zijn zonde bij God terechtgekomen. Nooit. En die twee die hebben afscheid genomen. Die hebben elkaar nooit meer gezien. Samuel, Saul niet meer. En Saul heeft Samuel nooit meer gezien. Maar nu die David, daar ligt hij dus. In zo'n verborgen plekje in een van de kamers van zijn paleis. Zielen tranen te storten over zijn zonde en schuld voor God. Heere, vergeef het toch. Neem de misdaad uw knechts weg. Wat had hij dan gedaan, David? Saul had Gods woord verworpen en zijn bevel overtreden. David, die had de volk geteld. Nou ja, is dat dan zo erg? Dat was vreselijk. Dat was juist heel erg. God had al bij Mozes in de wetgeving bevolen dat elke Israëliet van 20 jaar overging tot de getelden. En dat werk mocht alleen de priester doen op Gods bevel. En dan moest een heffoffer in het heiligdom de Heere gebracht worden. Dus God zelf zorgde door de priester voor de telling des volks. Maar daar gebeurt het op een keer, niet waar, dat die David, die roept zijn krijgsoverste, wij zouden zeggen zijn veldmaarschalk, Joab. En dan zegt de Joab, geef bevel en laat men overal het volk tellen, dat ik weet over hoeveel manschappen ik beschikken kan in de strijd. Nou was die Joab een allesbehalve vrome man hoor. Ja. Maar toch moet je zien. Dan moet die Joab, dat kind van God David, er nog op wijzen. Want dan zegt Joab, koning, doe dat nou niet. Want koning, dat loopt verkeerd uit hoor, want dat heeft je God je verboden. Joab, tellen! Nou ja goed, en dan wordt de volk geteld. Wat was David er ver vandaan, hè? Dappere oorlogsvolken, wijsheid, moed, nog kracht, kunnen ooit in het strijden enig vorst bevrijden, zonder zere macht. Maar daar was hij niet bij. Kijk, nou kun je zien, vrienden, dat ook een kind van God nog wel eens zo ver weg kan zakken. Hè? En helaas, van God vandaan, dwaalt. Ja. Maar dit is het grote verschil. In dit leven rekent de Heere met zijn volk af. Met de omgekeerde. Na dit leven. David stond in de hoogmoed van zijn hart. Hè? Nou had hij toch zo vaak ondervonden. De hulp des Heren. En nou gaat hij er prat op. Als ik weet wat voor een leger dat ik heb. En waar ik nou koning over ben. Ja. Zie je wel. Dat was nou, zeg, dat was nou de man aan Gods hart. O, dat vlees me, jongen. Die oude mensen der zonde, die nooit bekeerd wordt. En die nooit geen vruchten dragen kan, God verheerlijken. Je weet hoe het afgelopen is. Volk is geteld, maar toen liet God hem ook tellen. Ja, toen moest hij kiezen. Ja. En toen kwam de Heer met het oordeel. 3 dagen, pestelens. En nu, dan ligt daar David. O God, ik heb gezondigd en ik heb zeer zottelijk gedaan. Neem toch de misdaad uw knechts weg. Hier hoort ge een schuldbelijdenis uit een gebroken en verslagen hart. En laat ik u nu, en laat een ieder zich daaraan onderzoeken, laat ik u nu 4 kenmerken noemen, gegrond op Gods getuigenis, waaruit nu een oprechte belijdenis bestaat, opdat we onszelf aan toetsen zullen. Een oprecht berouw, een oprechte schuldbelijdenis, zoals we dit bij David zien, kent 4 elementen. Ten eerste, een oprechte schuldbelijdenis werkt diep, vernederend en vertederend. Dan ligt het hart in schuld en smart voor God gebogen. En dan heeft dat hart geen uitvluchten meer. Saul zocht uitvluchten. David niet meer. David zegt: Heere, ik heb zottelijk gehandeld. Het oprechte berouw heeft geen uitvluchten meer. Maar ik kom daar terecht. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En ik verberg geen kwaad wat in me wordt gevonden. Kent ge dat? Dat zuivere kenmerk van het oprechte berouw. Het tweede kenmerk van een oprecht berouw is dat we onszelf diep schuldig leren keuren en Gods straf aanvaarden. Moet me ook eens opletten. Ja. Want als die David daar ligt te schreien in zijn schuld voor God en het oordeel, de straf Gods komt, wat gebeurt er dan? Zeg, wat gebeurt er dan? Wel, dan gaat hij naar de dorsvloer van Arauna en daar ligt hij, zeg, en daar schrijft David het uit. O God, wat hebben die schapen gedaan? Uw hand zei tegen mij, kijk, een rechtschuld beleiden, leer bukken onder een slaand God. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Zo'n zuiver kenmerk van vandaag. Ja, oh God, ik ben het waard. Nog eens, dan vluchten we naar geen mensen meer toe. Maar dan liggen we in het verborgen. Het voor God uit te schrijven. En dan is er geen, ik zou haast willen zeggen, geen rijker vrucht van de ontdekking des Heilige Geestes in dat hart, als het een slaand God toevalt. O God, het is verdiend. Kennen jullie dat? En dan heb je daar dat derde kenmerk bij een oprecht berouw. Dat is een hartelijk leedwezen en een diep schaamtegevoel. Dus David, hoor mij wat hij uitschrijft. Heere, ik heb zeer zottelijk gehandeld. Voel je het? Schaam in zijn hart, mijn jongen. Ik heb al zo'n dwaas gehandeld. Heere, neem toch de misdaad uws knechts weg. Dat is nou ook zo'n hartelijk kenmerk. Dat oprecht schaamtegevoel. En dat zo hartelijk voor God invallen. Weet je wat hij wel eens zegt in die tijden? Dan zegt de Heer, kon ik nou die zonde nog maar eens met wortel en tak uitrukken? Heere, al was het een kwartier dat ik eens voor u leven mocht, zoals u het waard bent. En dan eindigen we in dit kenmerk. Dat is het vierde kenmerk van een oprecht berouw. Het smeken om genade. Heere, zegt David, neem toch de misdaad uws knechts weg. En dat hart in oprechte berouw schrijt en bidt het. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Was me geheel, dan zal ik witter wezen. Dan sneeuw die vers op de aarde ik nederwiel. Draai nou een oprecht berouw tegenover een vals berouw. Dat kent geen verbreking, geen verootmoediging, kent geen waarachtige schuld, nog schuldbelijdenis. Vliet niet naar God toe, maar vlucht naar de mensen. Hij zeide tot Samuel, net Judas. Judas ging ook al ver, jongens, Judas ging ook al verder bij God vandaan. En nog, laten we er nou eens op letten. Wat is het einde geweest van Saul? Daar gaat hij, zeg. In die stikdonkere nacht door dat bos in zijn leven. En dan zoekt hij op die tovenares te Endor. Iemand heeft het zo eens gezegd. Hij is een nacht geweest in het logement der duivelen. En dan de andere dag zeg, op de hoogte, werpt hij zich in zijn zwaard op Gilboa, wordt Saul een zelfmoordenaar. Hoe worden ze tot ieder schrik vernield als in een ogenblik. God beware u daarvoor. Och dat ge kennen mocht. Dat oprechte berouw. Dat oprechte schuld belijden. De Heere heeft de misdaad van David genadig vergeven. Mag ik het zeggen. Weggekust. Met de kus van zijn vergevende liefde. En dat doet de Heere nog. Mag uw schuld belijden is. Maar zijn uit een gebroken hart en een verslagen geest. En bracht God u daar. En komt ge daar, dan zeker en gewis zal God een God zijn die zal getuigen. Ik zie geen zonde meer in u en geen overtreding. Dat is een volk dat denkt in Gods verkiezende liefde. Want de Heere zegt, en dat zingt David nu uit de praktijk in Psalm 51. Een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Hoor je dat? Hoor je dat? Niet verachten. Wat is dat als wij iets Verachten? Hoe? Dat werp je weg. Dat veracht je. Zo zal God eens doen met de onbekeerde. God bewaar u daarvoor. Maar een gebroken en verslagen hart? Nee, dat zal de Heere niet verachten. Wat dan? Weet je wat de Heere met zo'n hart doet? Hè? Dat heeft hij ook met dat hart van David gedaan, vriend. Dat is een hart dat raapt God op. En dat wil hij drukken aan zijn hart. En doen ervaren, zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heb ik om uw ziel te troosten, van u de schuld en zonde weggedaan. Want een gebroken en een verslagen hart, mijn jongen, let eens op. Daar wordt God drieënig in verheerlijkt. God drieënig. Ja, in zo'n hart. God de Vader, want hij ziet in zulk een hart de vruchten van zijn trekkende liefde. In zulk een hart wordt God de Zoon verheerlijkt, want hij ziet erin de vrucht van zijn betalend bloed. En in zulk een hart wordt de Heilige Geest verheerlijkt, want die ziet daarin de vruchten van zijn toepassend werk. Een gebroken en verslagen hart. Amen. Liefderijke ontfermer, ach schenk ons te kennen dat oprechte schuldbesef. O Heere, bewaar er ons voor. Samuel heeft het ook wel aangeroepen. Ik heb gezondigd, maar is nooit aan uw voeten gekomen, Heere. Maar al verder bij u vandaan gevlucht. Zulk een leven gaat onder in de eeuwige nacht der verlorenheid. Och Heere, doe ons kennen voor het eerst, och wil het dan nog eens werken, dat oprechte schuldgevoel. Dat is een hart, Heere, dan schrijdt het uit, dat zegt wel eens, Heere, zou ik nu nog ooit bekeerd kunnen worden? En dan zegt gij, een gebroken en verslagen hart, dat zal ik niet verachten, dat heb ik lief. En dat bemin ik. En zulk een hart zal het ervaren. Dat ik genadiglijk vergeef. Om het bloed des verbonds. Heere, past zo het woord toe. Ook tot bemoediging van uw Sion. Ze mochten in hun hart het nog weer eens doorleven. Welzalig hij. Wiens zonden zijn vergeven. Amen. We zingen dat eerste uit 32. wij bidden de harten de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.